2 jaar geleden wou ik dat ook. En op TikTok en wou ik zelf dingen kunnen posten en blablabla. En toen ging dat niet. En dan wou ik dat niet aan mijn dochters vragen. En nu heb ik zoiets... Weet je, ik ben 54, ik kan dat niet. Voilà. Ik wil wel mee met mijn tijd. En oké, lukt het niet. En dan zie ik mijn oudste dochter kijken van... Oh, papa, allee, boomer en loser. Ja, ja. Dat lijkt allemaal een beetje op elkaar. Maar ik omarm het.
Hey, welkom bij Typisch Tieners, de podcast van de Gezinsbond, waarin we het hebben over een bijzondere, maar ook bizarre periode vol veranderingen, de puberteit van je kinderen. Ik ben Sarah van Gijzeghem, ik ben mama van 3 en opvoedingsexpert bij de Gezinsbond. In elke aflevering babbel ik met een bekende en interessante Vlaming die 1 of meerdere tieners in huis heeft. We hebben het over die grote en kleine uitdagingen die op je pad kunnen komen. Sociale media, discussies, gamen, liefdesverdriet, tot ook die eerste pint of zelfs ja, die eerste vape. Verwacht hier vooral geen kant-en-klare adviezen voor de perfecte opvoeding van je kroost, maar ik geef je wel graag wat anekdotes mee over het leven zoals het is, ook een flinke portie inspiratie en een goede scheut. Ah, zie je wel, het is overal iets. Hè. En sorry alvast, ik ga er niet voor kunnen zorgen dat je tieners stoppen met oogrollen of dat jij ineens wat minder cringe bent. Maar boeiend wordt het wel. Dat geef ik je op een blaadje. Of ja, ik stuur het via Snapchat. Dit is Typisch Tieners.
Naam?
Kurt Rogiers.
Van waar kennen we jou?
Van televisie, vooral VTM.
Aantal tieners in huis?
2.
Leeftijd van die tieners?
Bijna 17 en bijna 20.
De ultieme song uit jouw puberteit?
Strangers in the Night, Frank Sinatra.
Waar kunnen jij en je tieners samen heel hard om lachen?
Dad jokes. Echt, ik doe niet anders en ik ben er mij nu steeds meer bewust van. En dan maken zij mij er alert op en dan lachen we er met z'n allen om.
Hoe cringe ben jij volgens je tieners? En je mag het zetten op een schaal van ça va wel tot Jesus. Met die mensen ga ik echt niet buiten komen.
Ah, wel, dat laatste, maar dan nog iets verder. Ja, zeker tegenover de oudste. Ja.
Dag Kurt.
Sarah.
Ça va met jou?
Ja, eigenlijk wel. Het is een hele zonnige dag. Ik heb een enorme werkweek achter de rug. Okay. En ik heb voor het eerst sinds lang een vrij weekend.
Oei.
Dus je treft mij op Pursuit of Happiness toch wel 9 op 10.
Oké. Ja. Super. En dan toch merci dat je een beetje tijd wil maken om te babbelen over alles wat met puberteit te maken heeft.
Mm-hmm.
Ik heb je ook gevraagd om een foto mee te brengen uit je eigen tienerjaren. En ik ga eventjes beschrijven wat ik zie.
Ja.
Ik zie een heel voorbeeldig gezin. Ik denk dat jouw zus haar communie deed. Ze heeft een groot kruis rond haar nek.
Klopt.
En jij staat er tussen, heel trots, tussen je pa en ma, uitgedost. Ja, is dat zo een beetje het beeld dat ik mij kan voorstellen van jouw tienerjaren? Zo het gezin als hoeksteen?
Ja, eigenlijk wel. En dat heeft heel veel te maken met mijn moeder, die dat heel belangrijk vond, die zelf niet zo een hele fijne jeugd heeft gehad. En zich heeft voorgenomen dat ook heel vaak, tot zelf haar laatste weken, heeft gezegd van ik heb me altijd voorgenomen dat mijn kind een perfecte jeugd zouden krijgen.
Mm-hmm.
Perfect is een heel gevaarlijk woord, maar eigenlijk zit ze er toch wel heel dichtbij.
Ja.
En ja, zo'n foto kan geïnterpreteerd worden als zeer fout. Maar nu, ja, als ik daar zelf nu naar kijk, dat is mij heel veel liefde en hartelijkheid. Waarom? Omdat mijn moeder vond dat belangrijk om te feesten.
Ja.
Mijn hele jeugd was 1 groot feest. Mijn moeder hield van diners, van lekker koken, de tafel mooi maken, volk vragen, zich mooi maken voor het volk te ontvangen.
U opkleden.
Je ging niet met een schort aan tafel zitten,
nee.
dat gebeurde niet. Recht zitten, bestek. Op een hele normale manier gebruiken. Ja, en zo'n communiefoto, zoals we nu naar aan het kijken zijn, dat typeert dat ook wel.
Ja.
Ons mooi maken en dan genieten. Dit is het begin van die communiedag. En we hadden er alle 4 heel veel zin in. En het was onvergetelijk.
Ja, er zit ook veel vrolijkheid in die foto, vind ik. Allee, het ziet er niet cringe, kan het woord dan lekker gebruiken. Het ziet er echt wel vrolijk uit van, hè, feestdag, we gaan
ervoor.
Weet
wat het is, Sarah? Ik kan me in mijn jeugd, ik meen dat echt, ik kan me wel dieptemomenten voorstellen, maar nooit gerelateerd met mijn ouders of mijn familie.
Ja.
Ja.
En ja, je groeide op in het landelijke, zal ik maar zeggen, zielen.
Zeer landelijk.
Zeer landelijk. Kan je daar eens iets over zeggen? Hoe was dat om daar tiener te zijn? Was daar iets te doen?
Je kunt dat aan Gen Z nu niet vertellen, maar stel je voor, je hebt een veldweg. In die veldweg heb je een paar huizen. Daartegenover staat een dorpsschool. Heel wat verder staat een heel klein kerkje, waar ook wat huizen rondstaan. Er is geen social media, er is eigenlijk geen, er is ook geen internet. Er is een beetje televisie, maar alleen maar VRT en de openbare omroep van Nederland. That's it.
Ja.
Dat is mijn jeugd. Ja, dat is nu ondenkbaar natuurlijk, maar het, ik heb het al heel vaak gezegd, het hoogtepunt van mijn week was de hoogtemis in de kerk. Mm-hmm. Ik vond dat heel fijn om daar naartoe te gaan, omdat dat was een soort van voorstelling voor mij.
Ja, dat was
en die
show.
Pastoor, ja, ja, die was gekleed, er werd gezongen, er werd voorgelezen. Ja, dat was spektakel.
Ja.
Dat was het hoogtepunt. En toch heb ik niks gemankeerd in mijn jeugd, heb ik het gevoel.
Ja, dat is wel mooi eigenlijk, dat
ja,
je
absoluut
content kan zijn met zoiets als een mis.
Ja.
Eén keer op de week.
Ja, 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 en we keken dan wel naar televisie en dan hadden we de Willem Ruijs show en dan hadden we Jos Brink. Dat waren allemaal helden van mij, want dat waren allemaal mannen in net pak.
Ja.
En die presenteerden dan, die gaven dan een auto weg. Ja,
ja,
dat was, en dan mocht ik op vrijdagavond mocht ik iets langer opblijven. Dan kwamen we thuis van school. Maar ja, de dorpsschool was recht tegenover ons huis.
Ah,
dus
oei,
dat was echt ook niet ver.
Ja.
Dan mochten we nog even buiten spelen met de vriendjes. Dan werden we in bad gestoken. Ons moeder knipte onze nagels. Onze oortjes werden net netjes gemaakt. En dan gingen we in de zetel zitten. En dan gingen we naar Jos Brink of Tette Braak of Willem Ruijs kijken. En wij waren perfect gelukkig.
Ja, schoon, hè?
Ja, hè?
Ja.
Ja.
En als we het dan hebben over die vrijdagavonden, ja, dat is dan je kindertijd waar dat je over spreekt. Heb je dan iets een keer uitgestoken toen je echt puber was? Want ja, elke puber wil toch een pintje drinken, een keer een sigaret smoren of zo.
Het vreemdste is, dus ik was perfect gelukkig. En ik zat in het zesde leerjaar en er kwam een broeder van liefde en die kwam een lezing geven en die vertelde, je kunt naar Gent komen studeren, daar gaat je op internaat. En daar zei het alleen maar tussen je vrienden en dat gaat heel fijn zijn. En met dat folderje ging ik naar huis. Mijn moeder in een grote depressie, want die dacht, mijn kind is niet meer gelukkig, die wilde op internaat. Dus dat was eigenlijk rebellie avant la lettre, dat ik echt toch wel van dat zele heikant en van dat gehucht weg wilde. En ik dacht, Gent, dat is de grote stad, daar wil ik naartoe. En een keer op internaat heb ik wel wat uitgestoken.
Ja.
Zijnde, ja, we mochten dan na bepaalde uren van onze kamers niet. En dan de broeders zaten dan op de gang. En dan ging ik via de vensterbanken,
ja, ja,
gingen wij
ja,
naar
ja,
elkaar. En dan,
ja,
ja, dan brachten we wel wat drank mee. En dan,
ja, ja.
Maar echt, echt, echt dat gezegd van de politie moest erbij komen. Dat is eigenlijk tot mijn, ja, eigenlijk nooit.
Nee.
Mijn moeder zei altijd, ik heb brave kinderen.
Ja.
We vonden dat niet altijd cool als ze dat zei, maar eigenlijk, de facto, was dat wel.
Het klinkt alsof dat je echt een zorgeloze kindertijd en puberteit gehad hebt. Heb je dan als puber nooit zo zware worstelingen doorgemaakt? Of?
Oh, niet dat ik echt heel rebels was of echt heel staat tegenover mijn ouders, maar wel zo de momenten, en ik herken dat bij mijn kinderen ook wel, zo u terugtrekken op uw kamer.
Ja.
Snapte, zo thuiskomen, snel eten en naar boven. En dan, nogmaals, was dat dan dook ik echt in de poëzie die mij echt was aangereikt door mijn moeder. Maar zo, Jood het hoofd,
ja, ja, ja,
ik weet niet
ja,
of dat dan nu ook het junkie verdriet.
Zeker,
ik was daar
ja,
wild van. Ik was daar echt, omdat, ja, die zetten hem ook heel erg af tegenover de maatschappij. Toen ging ik ook zelf dingen schrijven, wel een hele vervelende buurman. En ik heb ergens nog een gedicht, Ik wil mijn buurman dood.
Wow,
ja, ja, ja,
het onuitgegeven werk van Kurt Rogiers.
Nee, ik ga je vertellen. Ik had ook een pseudoniem, Maarten Goedleven. En dus tussen mijn 12e en mijn 18e heb ik gedichten geschreven onder Maarten Goedleven. En dat zat allemaal in een dikke map. En goede vrienden van mij, ben 25 jaar, bijna 25 jaar geleden getrouwd, die hebben die map gevonden en die hebben al die gedichten hebben die in één map, in één bundel gestoken.
Ach,
ik heb hier ergens in de boekenkast het verzameld werk van Maarten te goed leven. Maar mijn kinderen mogen die gedichten nooit zien.
Ja, ik ging juist een oproep doen naar uitgevers.
Nee, gaan we niet. Want
niet
onder
doen.
Andere, ik wil mijn buurman dood. Dat was echt de zwaarste periode. Denk zo tussen mijn 15 en mijn 16 jaar.
Ah, ja.
Zo op mijn kamerke, alles goed donker en absoluut niet willen communiceren met de buitenwereld.
Ah, maar wel knap dat je het zo kwijt kon dan.
Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. De ene zoekt het in drugs, de andere in geweld of agressiviteit.
Ja.
Ik in de pen.
Ik vind de pen en poëzie dan een betere vluchtweg eigenlijk.
Ik denk dat ook wel.
Ja, goed gedaan. Was dat iets dat thuis een thema was? Van, jij wordt groot, je zit in je puberteit. ik weet niet, werd daarover gepraat. Vandaag de dag weet elke puber, ik zit in mijn puberteit. Vroeger was dat veel minder een thema. Was dat iets dat bij jullie besproken werd?
Wel, die vraag heb ik mij ook al vaak gesteld, omdat wij natuurlijk zelf nu pubers hebben en, mm-hmm. en kinderen en dat bespreekbaar willen maken. Mijn puberteit situeert zich rond de jaren 80. Mm-hmm. Je moet ook wel weten, dat zijn de beginjaren van AIDS. Dus daar werd dan wel al over condooms gepraat. Daar heeft mijn moeder wel al veel over gepraat. Maar meer is daar eigenlijk... Mijn moeder heeft nooit de uitleg gegeven over een vagina of over borsten of over... penetratie, dat heb ik allemaal zelf.
Je hebt dat allemaal zelf moeten uitzoeken.
Allemaal zelf, maar eigenlijk ook dat was helemaal niet erg.
Nee.
Nu wordt daar heel veel fus rondgemaakt en zo, maar het zelf ontdekken is ook wel een hele leuke weg naar het proces. Hè.
Het heeft zeker zijn charmes.
Zeker.
Ja. En als je nu kijkt naar hoe dat jullie Lola en Merlijn opvoeden, vind je dan sporen terug van hoe je vroeger zelf opgevoed werd? Heb je veel dingen meegenomen uit de principes die je ouders hanteerden?
Ja, kijk, het leuke aan het woord opvoeden is dat daar voeden in zit. En dat vind ik een heel belangrijke. Dat je in een opvoeding de kinderen moet voeden.
Mm-hmm.
En moet dingen aangeven, moet banen. Misschien een beetje sturen, maar voor de rest heel erg loslaten.
Ja.
En dat heeft mijn moeder gedaan en ik denk dat wij dat ook proberen te doen. Dat je niet te veel zegt, dat mag wel, dat mag niet.
En vind je dat makkelijk? Een makkelijke manier van opvoeden? Allee, ik weet niet, zo vol vertrouwen zeggen, het is goed, ga maar. En ik laat dat een beetje los. Het is ook wel een beetje een enge wereld, hè, toch?
Zeker, zeker. Wat mij daar wel een beetje in ontgoochelt, ik heb twee dochters, dat die mij veel meer gingen betrekken in hun hersenspinsels.
Ja.
En wat dat betreft zijn wij toch wel een heel klassiek gezin, dat die toch wel eerder naar de mama gaan, dat er nog gesprekken zijn in de slaapkamer op bed met mama. En ik geef wel toe dat ik dat nog altijd wel eens probeer, maar dan is het zo'n beetje awkward, zo van, papa, waarom kom jij hier zitten? Mijn jongste die speelt daar wel een beetje mee, want Merlijn zegt dan altijd, oh, papa heeft wat aandacht nodig.
Dus God,
ik word wel... Gelukkig is de hond een reu, dus die gaat mijn mannelijkheid af en toe wel nog eens bevestigen.
Ja.
Maar voor de rest, ja, het is, wat dat betreft vervallen wij wel in hele klassieke patronen.
Ja, waar dan niks mis mee is, als
zeker
dat goed marcheert.
Niet. Zeker niet.
Ja.
Nee, dat is heel terecht. Want tot 2 jaar dacht ik van, oh, misloop ik hier iets? Ik had altijd gehoopt dat ik zo wel de soort papa zou zijn. Hè, het is zoals het is en ik omarm dat nu wel.
Ja. Ja, en je voedt uiteraard dus je kinderen niet alleen op, maar samen met Els. Als jullie begonnen aan de opvoeding, hè, je begint aan kinderen, ze groeien op, ze hebben wat regels, wat afspraken nodig. Was dat makkelijk om elkaar daarin te vinden? Want jullie komen allebei uit een ander nest.
Mm-hmm.
Waren er zo dingen dat je dacht van, oei ja, zo kan het ook. Of dat heeft zij meegekregen, dat ik misschien niet heb meegekregen, of omgekeerd?
Ik weet mijn woorden natuurlijk, want ik mag niet spreken vanuit Els. Maar Els is veel klassieker opgevoed dan ik.
Mm-hmm.
Maar Els heeft, wij zijn teenage sweethearts, dus zij was 16 toen zij in ons gezin al kwam. En zij heeft al redelijk snel gezien dat een beetje het open, het loslaten van ons gezin, dat eigenlijk meer vruchten opwerpt.
Ja.
Dus ik denk dat wij elkaar, nog voordat we kinderen hadden, daar al heel snel in gevonden
hadden.
Dat is
wel mooi. Nu, deze generatie wordt inderdaad wel al wat mondiger opgevoed dan dat wij opgevoed zijn. Hè. We hebben ook wel wat lesjes te leren van die generatie tieners, toch? Is dat hier ook zo, dat ze soms al eens zeggen van, papa, dat mag je in deze tijd niet meer zeggen. Of, papa, wat voor een opmerking is dat nu?
U treft een heel verwarde man aan, wat dat betreft.
Ik zag het in je ogen.
Ja, ik ben een cisman, ik ben 54, ik ben blank, ik ben hetero. Alle vinkjes gaan aan bij mij. Dus ik heb mij de laatste jaren voorgenomen om daar vooral niet te veel een mening over te hebben.
Mm-hmm.
Omdat het altijd in mijn gezicht terugkomt.
Ja.
Omdat ik ben bijvoorbeeld een acteur die nog is opgevoed van vertrouw elkaar, kus elkaar, raak elkaar aan, er is niks mis mee. Ja, nu zak ik op een set, deze week nog. Er moet maar gewoon een simpele kus zijn. En daar staat al een intimiteitscoach bij,
die
een heel lesje daarover gaat leren en bla, bla, bla. Maar ik merk dat ook hier binnen het gezin, dat... Ja, weet je, Sarah, ik heb daar soms... Ja, nogmaals, ik ben daar verward over. Ik durf tussenoots gezegd en gezwegen ook iets tegen mijn kinderen zeggen. Oké, jullie hebben gelijk. En het is goed dat je opstandig bent. Maar onze generatie en die van jullie grootouders, onze ouders, die hebben al die NGO's opgericht.
Ja.
Zijn de WWF, Amnesty International,
voilà.
Greenpeace. Wat hebben jullie gedaan buiten gespijbeld en voor het klimaat? Dus dat soort...
Ja, maar dat is wel een goede invalshoek van ons om eens te zeggen van... Hé, hey, wij zijn ook wel betrokken en geëngageerd.
Zo
want nu is precies dat wij alles misdaan hebben.
Ja, ja. Zo fout zijn wij helemaal niet. En ook, trust me on this one, ook jullie generatie gaat fouten maken. En later zult je nog aan ons denken. Maar ja, dan wik ik mijn woorden nogmaals. Want het begint met aanvaard. Nu is iedereen zoals hem is en zoals hem wil zijn. Dat is eigenlijk de essentie van woke.
Ja.
En daar vind ik niks mis mee.
Ja, klopt. En als je zo naar je twee geweldige dochters kijkt vandaag de dag en je zegt zelf, ik zie dat ze hun eigen weg beginnen zoeken, hun eigen pad gaan. Met hoeveel gerustheid stuur jij ze de wereld in? Ben jij een bezorgde vader over de wereld van vandaag? Over gaan ze wel de goede job vinden, de goede partner eventueel? Met hoeveel vertrouwen kijk jij naar hun toekomst?
We treffen elkaar aan op een moment dat de wereld in brand staat. Er is zoveel aan de hand. Dat je ook denkt, waarom zijn we misschien ooit aan kinderen begonnen?
Mm-hmm.
Maar dan moeten we gewoon vertrouwen dat dat ook misschien wel goed komt. Dat die een gezond verstand gebruiken.
Ja.
En dat weten, soms denken we te veel van, het is nu heel erg. Maar oké, toen wij kinderen waren, was er ook een Koude Oorlog. Dus toen stonden de kernwapens in Wallonië hier.
Ja, ja, zeker.
Ik ben nog meegelopen in betogingen in Brussel tegen de kernwapens. Dus... we zien het nu allemaal in een hele realistische, terecht realistische bril, door een realistische bril. Maar we moeten durven vertrouwen dat dat goed komt en dat die een plan wel zullen trekken.
Ja.
En dan wij... Kijk, nogmaals, we voeden ze. En voor de rest, nu laat ik je los, Tim, en zien waar het landt.
Mm-hmm. Ja, ze zijn eigenlijk al bijna puber af, hè.
Ja.
In C...
Wow.
Nee, is het ergste nog niet? Zitten...
Ja, dat is heel vreemd en ze gaat het niet graag horen, maar de oudste, die is eigenlijk pas beginnen puberen rond haar 18 jaar.
Ja.
En dat heeft hij van mij. Ik ben ook pas zo, ik was 18 en dan altijd op dat brave internaat gezeten. En toen ging ik ineens naar het conservatorium, theaterschool. En ook... rebels tegenover mijn ouders. Ik vind dat... wij vinden, Els vindt dat ook... Daar zit Lola nu ook wel wat in.
Ja.
En ja, de jongste is 16, wordt 17 deze zomer. Die heeft ook zowel...
Mm-hmm.
Soms valt er hier wel eens een woord dat ik denk... Hold your horses.
Ja.
Maar ja, ook daar... Ik vind ook elk conflict moeten omarmen. Want dat resulteert ook wel weer in iets goeds.
En later, als ze uit huis zijn, ga je dat missen, hè?
Och, maar nu al.
Ja.
Nu al. Elke vorm van afscheid is heftig, maar zo... Het lege nest-syndroom of zo. Mm-hmm. Dus mijn vrouw, die kijkt daar meer naar uit dan ik.
Ja.
Als ik die kan zeggen, goh, ik kijk er echt naar uit, weer met z'n tweeën. En we hebben een hond, en we hebben twee katten. En weet je wat, we pakken er nog een hond bij.
Ja.
Het is niet dat ik niet graag alleen met mijn vrouw ben. Wel in tegendeel. Maar ik vind het wel gezellig, ook al zijn ze op een kamer, ook al hoorde maar een stoel verschuiven, ze zijn toch onder uw dak.
Ja,
vind
ja.
Wel een fijne, geruststellende gedachte.
Ja. Ja, onze tieners, dat is uiteraard de generatie die opgroeit met schermen en zo. Heb je een beetje het gevoel dat je mee kan met hen, wat betreft TikTok en Snapchat en zo?
Het goede is, amai, je treft me echt op een goed moment. Ik heb eindelijk omarmd dat ik een boomer ben.
Join the club, komt
ik
is
vind
hier
het
goed,
echt helemaal, tot 2 jaar geleden wou ik dat ook. En op TikTok wou ik zelf dingen kunnen posten en blablabla. En toen ging dat niet en dan wou ik dat niet aan mijn dochters vragen. En dan ging ik zo op een of ander bedrijf wel gaan vragen aan een IT'er, help mij eens. En nu heb ik zoiets, weet je, ik ben 54, ik kan dat niet.
Voilà.
Ik wil wel mee met mijn tijd. En oké, lukt het niet. En dan zie ik mijn oudste dochter kijken van... Oh, papa, allee, boomer en loser,
dat
lijkt allemaal een beetje op elkaar. Maar ik omarm het, witte, ik laat het ook los en ik vind het ook fijn. Ik wil mee zijn met mijn tijd. Ik ben fan van TikTok, omdat Het heeft te maken met je algoritmes. En ik ga het heel veel over kunst, maar ook heel veel over dieren.
Ah, ja.
Dus puppies die vallen, puppies die springen in het water en dan bijna verdrinken, maar nog gered worden. Zo. Dat zijn, en daarom, je moet dat allemaal goed leren gebruiken en dan is dat een meerwaarde.
Bij mij zijn het straathonden die gered worden.
Ah ja, maar die heb ik ook. Oh, ja, volgens mij gaat ons algoritme heel erg op elkaar
En blijten dan als ze dan een gouden mand vinden en zo. Ja, heerlijk. Ja.
En dan stuur ik dat door naar mijn dochters. Dan stuur ik dat door naar mijn dochter en die kijken er niet naar. Ja, zo. En dan praten die hier aan de keukentafel en dan hoor ik dat. En dan zo, oh, papa, je weer van alles aan het doorsturen.
Ja.
En de enige die daar naar kijkt is zelf, dat is mijn vrouw. En die kan dan s'avonds zeggen, ah, dat was wel een leuk filmpje.
Ja,
en dan denk ik, thank God, toch iemand.
Nee, bij mij is dat nog erger. Dan vraag ik zo een paar dagen nadien, heb je mijn filmpje niet gezien? Dat ik door is, vond het niet grappig, moest te hard lachen.
Kijk eens niet
moeder, naar. We lagen op de grond. Echt waar. Nee, hè.
Nee, het is gewoon niet grappig. En soms vraag ik ook eens, maar als jullie iets leuks zien, stuurt dat eens dan naar mij. En heel af en toe gebeurt dat. En dan kijk ik daarna en dan denk ik, maar dat is toch niet grappig.
Nee.
En dan, wat een dom filmpje.
En dan zie je ze, je verstaat het niet zeker.
Nee.
Zet je leesbril op.
Nee.
Ja, zo.
Generatie, het is een ding. Hè.
Maar ik vind het mooi dat je zegt, we gaan dat gevoel gewoon omarmen. Zij mogen hun sterktes hebben. En wij hebben zoveel levenswijsheid uiteindelijk dan, toch?
Voilà. Ja. Maar dat is het leuke aan ouder worden, dat je zo op een bepaald moment het ook allemaal loslaat. En een t-shirt wilt met Thank God I'm a boomer. He, toch?
Ja, dat is waar. Dat is schoon gezegd. Merci. Voilà. Ja, Kurt, amai, ik heb u echt wel wat beter leren kennen met dit gesprek. En ik denk de mensen die luisteren ook. Het was heel interessant.
Ik hoop het.
Je kunt wel vlot vertellen eigenlijk, hè?
Och,
zullen we daar niks mee doen?
Ja, ik wil dat toch een beetje binnen kamers houden.
Ja, snap ik. Maar ik heb nog een paar kleine vragen. Zie je het nog zitten?
Zeker.
Ja. Als je zo kijkt naar de toekomst, wat wens je je dochters toe? Wat zijn je dromen voor hen?
Gezondheid en geluk.
Voilà. Twee simpele woorden, maar superbelangrijk, hè?
Absoluut.
Ja.
En tevredenheid.
Mm-hmm.
Geluk en tevredenheid, dat hangt heel dicht bij elkaar.
Ja. En als ze later gaan terugblikken op hun eigen puberteit en op hun eigen jeugdjaren, wat hoop je dan dat ze vertellen over jou, behalve slechte dad jokes en zo?
Dat is nu heel vreemd wat ik nu ga zeggen, maar ik ben er echt van overtuigd dat mijn kinderen over 20 jaar van mij en mijn vrouw gaan zeggen, we hadden goede ouders en we hadden een hele fijne jeugd. Mm-hmm. Dat klinkt misschien raar dat ik dat nu precies van mezelf zeg, maar alles wijst erop dat ze zich daar heel goed in vinden. En weet je, mijn kinderen hebben corona meegemaakt, hebben nu die oorlogen meegemaakt, maar hier thuis was altijd geborgenheid, liefde, een goede keuken, alles wat dat ze moesten hebben, dieren, groene omgeving. Ik denk dat die met heel veel tevredenheid gaan terugkijken.
Nou, maar dat is mooi.
Het
luxe resort en nog eens uitgebaten door zeer aimabele mensen. Wat moet
en
je nog meer hebben?
Relatief goedkoop ook.
Ja, dat valt best mee. Ik ga eens zien wat ik hier nog kan boeken straks.
Zo jong zijn je ook niet meer, Sarah.
Sorry.
Je komt nummer in aanmerking.
Allee. Maar nee, dikke merci om dat allemaal zo mooi te willen vertellen aan mij, aan de luisteraar. Ik vind dat best meevalt qua cringe zijn. Maar ja, we zitten in datzelfde straatje. En het mag. We gaan het omarmen. Dat was het. Ik ga je nog iets meegeven. Voilà. Dit is het boek Typisch Tieners. Het bestaat. Jullie zijn er al bijna door, maar wie weet haal je er wat inspiratie uit. Of kan we iemand anders inspireren? Dat is mijn klein cadeautje voor jou, omdat je zoveel tijd wou steken in dit gesprek.
Oké, dank u wel. En heel veel groeten aan mijn fictieve zoon.
Ik ga dat zeker doen.
Die opvoeding viel dik tegen.
Oké, maar dat is voor een andere aflevering. Dank u, dag.
Dag.
Voilà, dit was Typisch Tieners, een podcast van de Gezinsbond. Ik hoop echt dat je ervan genoten hebt. Vond je het fijn om te luisteren? Abonneer je dan in je favoriete podcast-app en laat gerust een review of sterrenrating achter. Zo help je ook andere ouders om ons te vinden. Zit je nog met een vraag? Wil je graag meer info? Bekijk dan zeker eens het aanbod van de Gezinsbond op gezinsbond.be, want wij doen uiteraard veel meer dan alleen die boeiende podcasts maken. Merci voor het luisteren. Ik wens je een leuke tijd met je tieners. Hou het plezant en doe vooral niet al te gênant.